We gaan nu weer even verder met Romeinen. Romeinen 10. We hebben vers 6 gehad. Over het opklimmen naar de hemel. Wat we niet uit eigen kracht kunnen. Nou krijgen we vers 7. En vers 7 is ook net zoals vers 6. Ja, worden nog deuren geopend. Oh, hij moet weer dicht. Dus ik zie geen deur wijd open staan vandaag. Waardoor het licht komt stromen. We hebben net in vers 6 gehad over... Ja, we kunnen niet uit eigen kracht naar de hemel opklimmen. We kunnen niet uit eigen kracht datgene doen wat God van ons zou mogen verwachten. En dan gaan we naar vers 7. En van de hemel gaan we dan naar de afgrond. En ook dit vers is ontleend aan datgene wat we eerder hebben gelezen in Deuteronomium 30. Maar het is ook ontleend, want daar is de samenvoeging mee, met datgene wat staat, en dat gaan we zo meteen opzoeken in Psalm 107. En dat is een heel mooi gedeelte. Maar laten we eerst dat vers 7 eens even lezen, om te horen wat daar staat. Daar staat dan, of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Ja, waar in vers 6 het gaat over Christus zijn oorsprong. Hij kwam uit de hemel naar de aarde en later ging hij weer van de hemel naar de aarde, van de aarde naar de hemel toe. Daar vinden we hier in vers 7 Christus dood en het feit dat hij het graf inging. Daar vinden we dan een vergelijking mee getroffen. En waar het dus eerst om de hemel ging, in vers 6 gaat het hier om de afgrond. In het Grieks de abyssos, die abyss, hè, de abyss in het Engelse woord. Nou, als je films hebt over die abyss, zijn dat nooit gezellige films, daar wil je niet gevonden worden. In het Hebreeuws komt dat overeen met het woord tahom, dat u ook wel kent, tahom, de diepte. En ja, dat betekent ook diepte of afgrond. Ja, en als je meent zelf uit de dood op te kunnen staan, uit eigen kracht, op grond van je eigen werken, en dan zeg je daarmee dan weer vervolgens feitelijk van, ja, we hebben de opstanding uit de dood van Christus niet nodig. Nou, nogmaals, dit vers is dus een samenvoeging van Deuteronomium 30 en Psalm 107. En ja, om dat beeld nog wat mooier te krijgen, laten we dan eens even naar Psalm 107 gaan. En zo zie je dat, en daar word je zo'n beetje gek van, dan denk je op te kunnen schieten in Romeinen, maar iedere tekst heeft Paulus wel weer, is weer een verwijzing naar een oud testamentisch gedeelte. En als je zo Romeinen leest, dan sta je daar niet zo bij stil. Maar als je dat dus nader gaat bestuderen, ik heb geen bladzijde staan trouwens, oh jawel, bladzijde 911 voor Psalm 107. Maar als je het zo eens gaat bestuderen, Romeinen, ja, dan blijf je bezig met naar het Oude Testament te gaan. Dan zie je toch dat die Bijbel een eenheid vormt. Dus een leuke bijkomstigheid is dat u met de studie van Romeinen niet alleen op een gegeven moment veel van de Romeinenbrief gaat afweten. Datzelfde geldt voor mij trouwens, bij het voorbereiden ervan. Maar dat je op een gegeven moment ook nog eens een keer de rest van de schrift goed gaat leren kennen. Nou, dan bent u al lang klaar met zoeken, dan ben ik nog bezig. We gaan niet deze hele psalm lezen, het is best wel veel werk. We lezen vanaf vers 23. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel. Ze dalen neer in de diepe wateren. En hier staat dan het woordje tahom. En wat dan, het Griekse woord daarvoor, hetzelfde Griekse woord daarvoor, is abyssos, wat we net hebben teruggezien in Romeinen 10. Ze dalen neer in diepe wateren, hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. Wat we hier zien, is dat God zomaar kan doen met de mens wat hij wil. En in dit geval gaat het dan over lui die op zee varen. En God kan daarmee doen wat hij wil. Nou, dat zien we op een gegeven moment ook bij Jona terug. De Heer zegt tegen Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona die heeft zoiets van, nou, daar heb ik geen zin aan. Dus die pakt de boot en die gaat weg. En die denkt van nou, ik ga lekker onder in dat bootje zitten. En de Heer die ziet me niet. En ik trek lekker mijn eigen plan. Ik bepaal zelf met mijn leven wat ik doe. En ik bepaal zelf de doelstelling in mijn leven. Nou, dat gold eigenlijk ook een beetje voor Israël onder de wet. Die bepaalde zelf ook op welke wijze zij de Heer dienden. En de Heer grijpt dan in met een enorme storm. En Jona die komt dan uiteindelijk in die diepe wateren terecht. Nou, hier zien we dat met die zeelieden ook. God kan me zomaar doen met de mens wat hij wil. En de mens kan daar niks tegen beginnen. De mens heeft er niks tegen in te brengen. Ja, dan staat er, ja, zij wankelen en waggelen als een dronken man. Ja, nou dan, dat loopt niet echt makkelijk. Al hun wijsheid wordt verslonden. Ze kunnen helemaal niets. We hadden het net ook even in de pauze over de toestand, hè, ook in de wereld. En dan zie je ook uiteindelijk van, ja, het gaat niet goed. Je ziet, lijkt ook wel dat het naar een bepaald punt toe gaat in de samenleving, in de wereld. En ja, als het ene probleem opgelost lijkt te worden, dan doet het volgende probleem zich weer aan. Of men lost het probleem op, in feite wordt het alleen nog maar groter. En je ziet dat, als je het nu hebt over die economische crisis, dat niemand eigenlijk meer weet hoe die het op moet lossen. Nou, je zou kunnen zeggen, al hun wijsheid wordt verslonden. En dat is uiteindelijk ook waar de wereld naartoe gaat. Maar goed, dan is er gelukkig een maar, een positief maar. Als wij maar zeggen, dan komt er meestal iets negatiefs. Als ik tegen mijn dochter zeg, je was lief vandaag, maar, en dan komt er toch altijd weer een vervelend verwijt. Hier komt een positief maar. Maar, toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, ja, toen ze zoiets door hadden van, wij kunnen dit niet zelf oplossen, wij kunnen onszelf niet verlossen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Je zou er ook natuurlijk een beeld van Israël in kunnen zien, te midden van de volken. Hè? En ja, op het moment dat ze zich te midden van die volken bevinden en die volken die gaan woelen, ja, dan gaat het bootje van Israël op en neer en dan komen ze in de benauwdheid terecht. En ja, wat moeten ze dan doen? Nou ja, dan kom je eigenlijk alweer bij Romeinen 10 vers 13. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Wat toch echt vooral ook een eindtijdtekst is. Hè? Want ook beseffen, Romeinenbrief is ook een eindtijdbrief. Het is een brief die geschreven is in de eindtijd. De handelingentijd was de eindtijd. Alleen die eindtijd is opgeschort. En een heleboel dingen daarin zullen ook alweer meer actueel worden in de eindtijd. Gelukkig mogen wij er nu wel onze geestelijke lessen van leren. Nou hier, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere aanriepen, al wie de naam des Heere aanroept zal behouden worden, Romeinen 10 vers 13, leidde hij hen uit hun angsten. En dan wordt de storm tot stilte gebracht. God schenkt redding als je je afhankelijk van hem opstelt. Ja, en ook dit vers toont weer aan dat het delen in Gods heil niet door eigen inspanning kan en hoeft bereikt te worden. Als je dat wel doet, dan is die ver weg. Dan is die in de diepte van de oceaan. Nou ja, net zo min als dat wij aan de rand van het heelal kunnen komen, zo kunnen wij ook niet in de allerdiepste oceanen terechtkomen. Probeer het wel met van die onderzeeërs, maar buiten die onderzeeërs, ja, op eigen kracht. En ga maar eens heel diep duiken. Je kunt maar, als je gaat duiken, tot een beperkte diepte komen, want je wordt anders gewoon platgedrukt door het water. Merk dat alles in het zwembad onder water gaat, dan drukt dat al op je tommelvliezen. En dat hoort een mens niet. We zijn nou eenmaal geen vissen. En zelfs bepaalde vissen, als je heel diep in de zee komt, kunnen alleen maar bepaalde levensvormen leven. Dat zijn levensvormen die je weer niet in het hogere deel van het water tegenkomt. En al helemaal niet op land. En uit eigen kracht kunnen we niet en hoeven we ook niet God te bereiken. Dan is het heel ver weg. Het wonder van het genade is, dat zien we in Romeinen 10 dan weer terug. En daar gaan we weer even naar terug. Het wonder van genade is dat het heel dichtbij is. Heel dichtbij. Het wordt ons aangereikt. En voor Israël gold dat het was in de schrift te vinden. Maar wat zegt zij? Romeinen 10 vers 8a. Wat zegt die? En dan hebben we het nog steeds over die gerechtigheid die uit het geloof is. Waarin vers 6a over wordt gesproken. Maar wat zegt die gerechtigheid die uit het geloof is? Dichtbij u is het woord. In uw mond. En in uw hart. Het is heel dichtbij. Toch zoekt de mens het zelf op. Waarom? Nou, omdat er altijd in de mens een prestatiedrang zit. Dat ziet u aan mij. Ik heb nu één keer de Mont Ventoux opgefietst. Nou ja, eigenlijk drie keer, maar op drie verschillende dagen. En nu heb ik zoiets van, nou, ik wil nog een keer terug en dan wil ik voor alle drie de kampen op één dag doen. Hè? Ja, dat zit toch een beetje in de aard van het beestje en zo is iedereen. En dan heb je sommige mensen die houden dan heel erg van carrière maken. Het slaat eigenlijk allemaal nergens op. Het is inderdaad eigenlijk alweer goed als je dat in ieder geval bij jezelf onderkent. Dan een tweede om er weer wat aan te doen. Maar de mens wil, zo kun je zeggen, naam maken. En daar ging ik eens over nadenken, want ja, dat woord naam komen we hier ook tegen, hè? Romeinen 10 vers 13. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Nou, dat woord naam, het is heel erg verbonden met onze identiteit. En dan kun je je af gaan vragen, waar ontleen jij je identiteit aan? Waar ontleen jij je identiteit aan? Nou, deze tijd proberen mensen dat te ontlenen aan de politiek, hè, met de verkiezingen. En dat was ook alweer heel erg grappig om te zien, ik las dat vanochtend in de krant, dat het feit dat nu bijvoorbeeld de PvdA zo aan het opstomen is, hè, de polls, het steeds beter gaat doen, zorgt er ook weer voor dat ze harder gaan groeien, want ieder mens wil bij een winnende partij horen. Dus ja, daar ga je je bij aansluiten. Dat zie je straks in de eindtijd ook terug, dan komt daar een sterke macht hebben, ja, dan wil je je daarbij horen. Maar je ziet het ook bij de politici zelf. We moesten eerst overal bezuinigd worden. Nou, er komen er een aantal Olympische successen. En ineens lopen die politici te roepen, ja, we moeten extra geld investeren in de sport. Terwijl aangetoond is dat het helemaal niet ertoe bijdraagt dat wij ineens in Nederland met z'n allen meer gaan sporten. Ja, je wil ergens bij horen. Je wil je identificeren met winnaars. Je wil je identificeren met macht, met kracht. En veel mensen, ook de meeste mensen, willen graag een leider achterna lopen. We willen een naam vestigen. En we hebben dat net vanuit Romeinen 10 vers 13 gezien. Dat je alleen kan behouden worden in de naam van de Heer. Maar laten we dan toch ook eens gaan kijken van welke naam in de wereld belangrijk is. Dan kunt u al raden waar ik naartoe ga. We gaan namelijk naar Genesis 11, de torenbouw van Babel. Genesis 11. Vers 4. En dan zien we die lui in de vlakte van Sinear. En af laten we lezen vanaf vers 3. En ze zeiden tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen. En het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. Lazen we naar dat ook we net weer, hè, in Romeinen. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Nou, dat zij gingen wel naar de hemel opklimmen. Misschien ook wel, zoals er wordt gedacht, dat ze de sterren gingen aanbidden. Daarin ze aanbaden de zon, de maan en de sterren of daar hun toekomst mee te voorspellen. Maar goed, ze bouwden in ieder geval een hele hoge toren. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Het Hebreeuws staat als shame en dat betekent zoveel als reputatie. Laten we voor ons een reputatie maken. Nou, daar gaat het om je reputatie. Wie ben je? En ja, en alles moet eigenlijk in dienst staan van die reputatie. En dan staat er, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Maar ja, dat wilde God juist. God wilde dat ze zich over de aarde zouden verspreiden. En zich zouden vermenigvuldigen. Ja, en dan zou hij uiteindelijk ook met de wereldbevolking door de Messias tot zijn doel kunnen komen. Maar nee, zij gingen hun eigen weg. Ze hadden hun eigen gerechtigheid. Nou ja, goed, dan zien we op een gegeven moment natuurlijk ook dat God in gaat grijpen. En ik wil er niet alles van lezen, ook om willen de tijd alleen maar even om dit voorbeeld duidelijk te maken. Maar laten we eens even kijken wat we zien in vers 8 en 9. We zien dat het gevolg is, zo verspreiden de Heere hen vandaar over heel de aarde. Dus aanvankelijk zegt God tegen de mensen, verspreid je over de aarde. Zij zeggen, wij hebben daar geen zin in. Wij bouwen onze eigen reputatie op en we hebben eigenlijk lak aan de reputatie van de Heere die God is. Maar vervolgens doet de Heere toch met hen en komt hij uiteindelijk toch met zijn doel. Nou, welke kant de mens ook opgaat, welke kant het volk Israël ook opgaat, en dan plaatsen we het meer in het perspectief van Romeinen, God komt toch uiteindelijk tot zijn doel. Is het niet linksom, dan is het rechtsom. En in dat opzicht kun je maar beter gelijk aan de Heer onderwerpen, dan ja, dat je dan eerst de verkeerde kant op gaat. Mijn dochters, die zijn best wel slim, al zeg ik het zelf. Mijn oudste, die had gisteren zo'n beetje door van, oh, ik moet een boodschap gaan doen. En toen was ze eigenlijk al zo slim dat ze zei van, ja, toen bood ze het zelf aan. Mam, zal ik voor jou die boodschap gaan doen? Ze voelde dat eraan zat te komen dat ze moest doen. Ik dacht, ik bied het maar aan. En dan kies ik er uit eigen beweging voor. Nou ja, daar kreeg ze ook nog lof voor, want ze mocht ook gelijk nog wat chocola halen, waar ze zo dol op is. Kijk, ja, en die snapte het eigenlijk al wel hoe het hoort. En ja, in dat opzicht, ja, kun je daar ook maar beter dan op een gegeven moment maar in meegaan. Hè? Dus op het werk geldt hetzelfde. Als je het idee hebt dat er een nare klus gedeeld wordt en hij lijkt jouw kant op te gaan, ja, dan kun je er beter op een gegeven moment voor kiezen dat je hem zelf aanneemt, want dan krijg je er nog eer voor, dan dat hij door je strot gedouwd wordt, want dan krijg je nog meestal een schop na. Nou ja, goed, bij die lui in Babel was het natuurlijk zo, ja, die hebben dus voor niks daar zo'n toren staan te bouwen. Dus al je vleeselijke inspanning is voor niks. Even nog even vers 9. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Ja, zo zoekt een mens zijn eigen naam, maar zet God hem op zijn plaats. Want wat zijn wij nou eigenlijk? Wat is onze reputatie? Nou, aardig is dat we dat heel duidelijk terug kunnen zien in Genesis 5 vers 2. Wat zijn wij? Wat is onze reputatie? Genesis 5 vers 2. Dan zien we dat Adam geschapen is naar de gelijkenis van God. En er staat er in Genesis 5 vers 2. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam, kom er weer die naam tegen, mens. Ja, ook daar kom je weer hetzelfde woord naam tegen. En eigenlijk kun je zeggen, daar ben je de reputatie in terug wie we zijn. Dat bepaalt wat onze identiteit is. Wat is onze identiteit? Onze identiteit is mens. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarbij blijven in alle opzichten. Ook in ons leven hier op aarde. We zijn een mens. We zijn een onderdeel van deze schepping, van deze samenleving. Op een gegeven moment gaan we ook dood. We sterven. Alle vlees is gras. Het gras verdort de bloembad af. Einde oefening. Dat houdt een keer op. Maar besef ook die beperktheid. En heb dan niet de illusie dat je hier van alles blijvend kan presteren en kan achterlaten. Nee, je bent mens. Hetzelfde gaat over het omgaan met de Bijbel. Ook daarin moeten we beseffen dat we mens zijn. En dat God ons een gedeelte van zijn waarheid heeft geopenbaard en bekendgemaakt. En dat een heleboel dingen voor ons nog onduidelijk zijn. En er nog een heleboel dingen vragen zijn. En dan kunnen we gaan proberen dat toch in te vullen. Door soms tekst uit een verband te rukken. Of ja, of om dingen in bepaalde gedeelten te gaan lezen. Of te insinueren. Of wat dan ook. Maar dan, ja, dan blijven we niet in onze reputatie als mens waarin we geplaatst zijn. Maar dan proberen we eigenlijk een beetje voor God te spelen. Om dat toch maar in te vullen. Nee, we zijn mens. En laten we doen met wat ons gegeven is. Laten we doen met de tijd die ons gegeven is. En ja, ach, ik mag dan zo graag prediker ook lezen. Hè, op zo'n dag als vandaag. Zo van, nou ja. Ja, het licht is zoet en aangenaam voor de ogen. En ja, geniet van al het goede onder uw zwoegen. Nou ja, u hoeft niet meer zo hard te zwoegen, de meeste van u. Ik moet nog wel eens een beetje werken, hè, wat erop lijkt. Nou ja, en dan, aan het eind van zo'n week dan vind ik het heerlijk om even lekker te genieten in het zonnetje van een goed glas wijn. Wees mens, berust in je lot. Maar ja, geniet tegelijkertijd van het uitzicht van de heerlijkheid die je hebt. En maak het jezelf ook niet te moeilijk. Leg de lat ook niet te hoog. We kunnen het hier niet volmaakt doen. We kunnen hier niet de volmaakte goede keuzes maken. En ja, welke keuze we ook maken. Het is altijd op een of andere manier. Is er altijd wel weer een minpunt aan in te vinden. We hadden het net ook over van ja, wat voor werk doe je. En aan ieder werk wat je ook doet, daar kleeft soms ook wel weer wat aan. He, bij wie ben je in dienst? Ja, werken bij een tankstation. Ja, dan ben je in dienst van de oliemaatschappijen. He, die ja, ook de dingen niet altijd even handig regelen. Denk maar in Nigeria. En ja, wij profiteren hier in Nederland ook van het feit dat de mensen in de derde wereld het geld uit de zak geklopt wordt. Ja, weet je, als je hier helemaal zuiver en oprecht wil zijn, je handel en wandel in het leven, dat lukt niet. We zijn mens, we leven hier op aarde, in een gevallen schepping, bewust daarin en heb niet het idee dat je door je eigen werken ook maar iets beter kan worden, maar geniet vooral in het feit dat God je in zijn genade heeft aanvaard. En leg alsjeblieft niet de lat te hoog voor jezelf. Ja, onze reputatie is dus mens. Nou, we hebben het net over Babel gehad aan het begin van de Bijbel. Ik wil ook even naar het andere eind van de Bijbel gaan. Dan gaan we naar Openbaring 17. Dat is bladzijde 1923. Openbaring 17. Dat is bladzijde 1923. Daar zien we een gezellige vrouw op een beestje rijden. En dat beest is natuurlijk het beest uit de zee, wat we ook elders in Openbaring tegenkomen. En ja, die vrouw die... Dat is de grote hoer. En er staat dan over haar in Openbaring 17 vers 5. Ja, u kent het geschiedenis wel. Maar daar staat dan. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Ook hier komen we weer een naam tegen. En dan moet je eigenlijk even doorlezen. Want die dubbele punt die hoort pas na geheimenis te staan. Dus we lezen nu even netjes. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Een geheimenis. En dan staat de dubbele punt. Het grote Babylon. En dan staat het punt. Dus de hele zin nog een keer. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Een geheimenis. Dubbele punt. Het grote Babylon. Punt. Het lijkt wel het groot dictaat in de Nederlandse taal. En ja, daar staat er dan nog achter. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En dat is, duidt dan de betekenis aan van dat geheimenis. Dat is de betekenis van dat geheimenis. Dus het grote Babylon staat gelijk aan de moeder van de hoeren. Ja, de moeder van alle afgoderij en van de gruwelen van de aarde. En waar streefde dat Babylon naar? Ja, naar harde doekoes, hè, om het zomaar op zijn Antilliaans te zeggen. Hè? Geld, macht. Ja, zie je ook in onze samenleving terug. Hè? Waar gaat het over? Om het economisch herstel, voor onze welvaart houden. Het gaat er niet om eigenlijk dat mensen zich, dat mensen zich prettig voelen. Dat mensen zich... dat mensen geholpen worden met allerlei problemen die ze hebben. Het gaat toch vooral om dat we maar geld houden. Nou, hier gaat het ook, hè, ook kapitalistisch systeem. En ja, dat heeft dan een naam, maar dat is geen beste naam. Het grote Babylon. En dan word je genoemd de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En als je dat wel eens ziet, zeker bij die zuidelijke Europese voetballers of Noord-Afrikaanse voetballers. Die willen dan wel eens zeggen wel tegen iemand anders, maar omgekeerd ook. Hè? Van je moeder is een hoer. Nou, het is niet best als je moeder een hoer is. Nou, de moeder van de hoeren. Dus er komt er uit een hoer. Dat is niet best. Nou, in het Midden-Oosten is dat een zware belediging. Hè? En van de gruwelen van de aarde. Nou, dat streven naar die reputatie, dat begon bij Babel in het begin van de Bijbel. Mondt uiteindelijk uit in dit. In de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Hoe loopt het daarmee af? Nou, we hebben het gezien bij het andere Babel. En al die inspanningen die leiden tot niets. Nou, dat gaan we hier ook zien. Dan gaan we naar vers 18 van Openbaring. Daar krijgen we eerst nog even een verduidelijking. Vers 18 van Openbaring 17. En daar staat dan: en de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Nou, zoals u weet, ziet u terug van ja, dit is het alles overtreffende rijk wat alles op een gegeven moment in zijn macht zal hebben. En dat is een rijk dat enorm veel invloed heeft. Maar wat gebeurt er dan mee? Nou, ik wil ook kort over zijn. Nou, daar lezen we dan vervolgens over in Openbaring 18 vers 21. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. En werpt hij in de zee en zei: zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. De mens die zijn eigen gerechtigheid nastreeft, wat we terugzien in het Babel, ja, dat zal uiteindelijk op niets uitmonden en het zal niet meer gevonden worden. Hoe zit het dan met hen die op de Heere vertrouwen? Nou, ook daar komen het begrip naam weer tegen en ook wel in het boek Openbaring. Laten we eerst eens naar 3 vers 12 gaan. Openbaring 3 vers 12. En dat komt dan uit de brief aan de gemeente te Philadelphia. En daar deden ze best wel goed in die gemeente. Zij waren best wel oké bezig, om het zo maar te zeggen. En er staat er in vers 12 van Openbaring 3, wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Ja, op hem kan Gods huis bouwen. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Altoos durende heerlijkheid. En dan komt het begrip naam tegen. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Waarom? Omdat ze op de Heere vertrouwden. En hun eigen reputatie, ja, van ondergeschikt belang achten aan het doel van God. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie zullen zij zijn? Wat zal hun reputatie zijn? Ja, zij zullen bij God horen. Omdat zij uiteindelijk, ja, zichzelf gering geacht hebben. En God boven alles geacht hebben. Gaan we nog even naar een ander gedeelte, Openbaring 22. En daar wordt Johannes meegenomen naar het hemels Jeruzalem. En dan neemt een engel hem mee. En daar staat daar het volgende over. En hij, die engel dus, liet mij, een Johannes, een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevonden zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolk. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Nou, dat is eigenlijk ook wat we bij Philadelphia in die gemeente terugzagen. En zij zullen in die heerlijkheid mogen zijn. En dan lezen we nog verder over en daar zal geen nacht zijn. En zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Ja, nu is het licht zoet en aangenaam voor de ogen, maar er komt een tijd, ja, dat die zon er niet meer zal zijn. Die zal van voorbijgaande aard zijn. En zo zie je ook dat Gods woord ook van voorbijgaande aard uiteindelijk is. Want als in Prediker voor nu staat, het licht is zoet en aangenaam voor de ogen, dan zal het op een gegeven moment niet meer gelden. Omdat er geen zon meer is. De zon zal er niet meer zijn. Hè? Daaruit uit zo'n voorbeeld zie je al dat Gods woord voorbij gaat. Nou, er zal ook geen zonlicht nodig zijn, want de Heere God verlicht hen. Hè? Hoe zoet en hoe aangenaam zal dat dan zijn? En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Ja, op aarde de smaad en de vervolging, in hemel heerlijkheid. En streef je hier alleen maar voor je roem? Ga je hier alleen maar voor wat de mens uiterlijk van jou vindt? En dan heb je veel te verliezen, want in de dood raak je het uiteindelijk allemaal kwijt. Het gaat bij God dus niet om het uiterlijk. Ja, een brandoffers, slachtoffers heeft God geen welbehagen. Maar wat God wil, is een hart dat hem vreest en een hart dat hem lief heeft. En de rest, dat komt dan, als het goed is, uiteindelijk vanzelf wel. We willen natuurlijk niet zeggen dat, helemaal niet, dat je geen goede werken zou hoeven doen of moeten doen. Nee. Het is zo dat de gelovigen ook bereid zijn om goede werken te doen. Maar het begint met het liefhebben en het vrezen van de Heer. Het begint niet met eerste werken. En van daaruit, als je dat doet, ja, dan uit de hoeveelheid werken blijkt dat je de Heer heel erg lief hebt. Het begint met het hart en dan naar de handel en de wandel. Ja, de vraag is dan, Nogmaals, waar ontlenen wij onze status aan? Waar ontlenen wij onze reputatie aan? Ik wil dan toch nog even naar Filippenzen gaan. Filippenzen 2, bladzijde 1831. Filippenzen 2, 1831, dan gaat het over Christus. Waar vinden wij onze naam in terug? Nou, over Christus staat, en in gedaante als een mens bevonden, nadat hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf aangenomen heeft en aan de mensen gelijk geworden is, heeft hij zichzelf vernederd. Filippenzen 2 vers 8. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf niet verhoogd zoals een Babel en zoals veel mensen doen. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood toe. Daarom, vanwege die gehoorzaamheid waarin hij zichzelf vernederde en zichzelf opgeofferd heeft in het, uit liefde voor God, uit vrees voor God. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Een naam die alle andere namen te boven gaat. Dat is aan Christus geschonken. En welke naam krijgen wij nu? Nou, je moet even onthouden, Christus heeft de naam boven alle naam geschonken gekregen. En dan gaan we nu naar Colossenzen 2 vers 9 en 10. En Christus dus, de naam boven alle naam. En er staat er in Colossenzen 2 vers 9 en 10. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Ja, en dat blijkt ook uit het feit dat hij de naam boven alle naam gekregen heeft. En er staat er, en u bent volmaakt, kunnen beter zeggen volgemaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij delen in alles wat hij heeft gekregen. Welke naam hebben wij dan in Christus? Wij hebben de naam boven alle naam ontvangen. Ja, die is niet van onszelf, maar wij ontlenen onze identiteit aan Christus. En weet je, dat is een troost, als je dat hier zo mag weten. Want we worden allemaal wel geboren met het idee, je moet dat voorstellen. Dat wordt ook in je jeugd, wordt dat opgelegd. Ja, mijn ouders hadden van mij verwacht dat ik universiteit had kunnen en moeten doen. En dat was toch een teleurstelling dat ik dat niet heb gedaan. En goed, dan vonden ze toch wel leuk dat ik ging spreken. Maar toen het bleek dat dat bij kleine clubjes waren, was de interesse ook wel snel weg. En dat is een bepaalde last. En zo hebben we allemaal onze last die je met je meedraagt van verwachtingen. Misschien ook wel vanuit de kerk waarin je zit. Misschien ook wel dingen die je jezelf hebt opgelegd. Ja, weet je, dat mag je allemaal loslaten. Voor God maakt het niet uit of je nou de minister-president bent, of dat je nou de vuilnisman bent. Laten we eerlijk zijn, als de vuilnisman een week niet komt, dan is het een puinhoop. En als de minister-president er een week niet is, dan haalt het land opgelucht adem soms. Hè? Ja. Ja, en mijn dochter zei, ik vond het zo goed van mijn oudste dochter, ze zei, ik vind dat vuilnismannen onderbetaald zijn. Ik zei, ik ben met je eens. Dat is belangrijk werk. Maar God maakt dat dus niet uit. En als je nou hier zit en je hebt gevoelens van minderwaardigheid, en je hebt het idee, ik heb niks bereikt in mijn leven, ik ben maar een no-no, ik ben een niets, ik ben een niemand. Ja, dan mag je weten dat dat voor God niet uitmaakt. Dat God niet kijkt naar de buitenkant, die kijkt niet naar de reputatie, die kijkt niet naar het pak dat je aan hebt. Ik ben zo blij dat ik daarmee gestopt ben, hè, wat spreekbeurt aan een pak te dragen. Het is echt zoiets van, ja, hè. Ik ben al nooit op een preekstoel gaan staan, daar heb ik helemaal niks mee. Ik ben al lang zat trouwens. Maar het is lekker dat je dat los mag laten. Dat je niet meer hoeft te presteren, kan je een rust geven. Ik moet zeggen dat ik ben blij dat ik dat op relatief jonge leeftijd heb mogen leren. Want ik hoor de meeste mensen dat er lang over doen voordat ze tot dat inzicht komen. Ik ben blij dat ik niet heel erg hoef te presteren. Ik wil niet zeggen dat ik niet meer verantwoordelijkheden neem. Maar ik ben wel blij dat ik dat die drukte niet op zit. Ik hoef niet te presteren. En ook al presteer ik hier op aarde helemaal niks. Nou ja, so what. En dan durf je ook uiteindelijk je fouten onder ogen te zien. Want ik heb zoiets van, nou ja, maak ik fouten. Oké, ik doe mijn dingen vanuit een goede intentie. Ook het opvoeden van mijn kinderen. Daar maak ik fouten in, maar ik probeer dat vanuit een goede intentie te doen. En als ik die fouten dan maak, dan kan ik ze maar beter onder ogen zien dan ze ontkennen. Omdat dat mijn reputatie zou schaden. Want als ik mijn fouten inzie, dan kan ik ervan leren. Dan kan ik ook verder komen in de reis van mijn leven. Ja, als je aan het reizen bent en je struikelt over een steen. Dan kun je net gaan zeggen, ja, maar ik struikel daar helemaal niet. Ja, dan struikel je de volgende keer weer, want dan ga je niet uitkijken. Maar als je niet zegt van, oké, daar hing ik nou eens fix op mijn muil, plat gezegd. Dan denk je, ja, oké, wat kan ik daarvan doen? Nou, de volgende keer toch beter uit mijn doppen kijken. Nou, dat is denk ik voor ons allemaal belangrijk. Dat groeiproces in Christus is belangrijk. Kun je pas echt gaan doormaken als je weet dat je identiteit is. Als je beseft dat je van jezelf gesproken slechts een mens bent. Wiens uiteindelijke eindbestemming slechts stof is. Maar dat je in Christus, niet uit eigen kracht, want we kunnen niet zelf ten hemel opklimmen of in de afgrond neerdalen. Maar dat je in Christus volmaakt mag zijn. Nou, dat is wat we mogen weten. Dan gaan we terug naar Romeinen 10. Romeinen 10 vers 8a hadden we al gelezen. Maar we gaan er nu wat meer bij stilstaan. Maar wat zegt zij, dus die gerechtigheid die uit het geloof is, dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Ja, dit is ook weer een weergave bij datgene wat in Deuteronomium 30 staat. Hoeft u niet op te zoeken. Ik ga u niet even, want we hebben dat al gelezen, maar ik ga het u gewoon even voorlezen. U zult er niet allemaal zoals ik het lintje bij hebben gelegd. Want dat staat er in Deuteronomium 30 vers 14. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw hart, in uw mond en in uw hart. En er staat erachter om het te doen. Nou, dat om het te doen, dat komen we niet tegen in Romeinen. En dan zie je daar toch in Deuteronomium dat daar toch het accent ook toch wel ligt op het doen. Op het uiteindelijk ook om die wet te gaan doen. Maar wel te beginnen met liefhebben van God en het in zijn wegen gaan. En dan vervolgens zijn geboden, zijn verordeningen en bepalingen in acht te nemen. Nou, dat doen, dat komen we weer niet tegen in Romeinen 10. Nee, er staat gewoon van, maar wat zegt zij? Ja, de gerechtigheid uit het geloof. Dichtbij is het woord in uw mond en in uw hart. Punt. We vinden hier dus aan de ene kant de verwantschap met de wet. Aan de andere kant ook niet, want het doen is weggelaten. Waar zit die verwantschap hem in? Nou, we hebben net al gezegd, uiteindelijk, de wet moest tot geloof leiden. In die zin, het faillissement onder de wet moest de mens duidelijk maken dat hij alleen gerechtvaardigd kon worden vanuit het geloof. Dat is wat het ons duidelijk maakte. Tegelijkertijd kunnen we hier ook zien dat die gerechtigheid uit het geloof, dat die uiteindelijk ook terug te vinden is in de wet. Kunnen beter zeggen dat hij terug te vinden is in de schrift. Ja, kijk maar eens bij Abraham. Wat staat er over Abraham in Genesis? Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Paulus haalt het ook aan in Romeinen 3. Ja, gerechtvaardigd op grond van het geloof. Nou, die gerechtigheid die uit het geloof is, die was al in het Oude Testament te vinden. Sterker nog, het geloof kwam nog voor de wet. En de wet was een bezegeling op dat geloof. Dus in dat opzicht klopt het helemaal wat Paulus zegt. Dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. De rechtvaardiging door het geloof kun je in de schrift terugvinden. En kun je ook vanuit de schrift leren, want we kunnen die wet niet onderhouden. Nou, dat is wat we hier terugzien. Tegelijkertijd vind je er nog meer voorbeelden van terug. Ik wil toch even meenemen naar Deuteronomium 1 vers 32. Want ook daar gaat het over geloof. Maar dan gaat het ook niet over geloof in de zin van positief over Israël. Maar dan gaat het juist over het feit dat zij niet geloven. En dus bladzijde 258. Bladzijde 258. Deuteronomium 1, oftewel bladzijde 258. Dan lezen we gewoon maar even één vers, dat is al voldoende. En dat is vers 32. En dan gaat het over het feit, ja, pak eigenlijk vers 30 er maar even bij. Dan gaat het weer van het strijden van God voor Israël. De Heer, uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Hij zal voor u strijden. En in vers, dan lees ik nog even verder, overeenkomstig alles wat hij u voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. Wie doet het? God heeft het gedaan, niet zijzelf. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heer, uw God, u gedragen heeft. Zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Ja, maar Israël wilde niet gedragen worden. Zoals een zoon door een man gedragen wordt. En daarom moest uiteindelijk die man zijn eigen zoon Christus sturen. Want dat was het probleem, lees in vers 32. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God. Hier vinden we het terug. Ze geloofden niet. Hier vinden we dat woord geloof dus ook terug. En Israël had ook al gewoon kunnen geloven. Het geloof was er toen ook al. Kon er toen ook al zijn. Maar ze geloofden niet. En ja, wat gebeurt er dan? Ja, hoe kwam dat dan ook? Nou, omdat Israël ook niet hoorde. Ze hadden hun gehoor toegestopt. Hè? Want het geloof is uit het horen. En het horen, ja, dat is door het woord van God. Het woord van God wilden ze niet aannemen. Nou, zo vinden we dat op zich ook, dat geloof weer terug. En zie je dan dat dat prima, uiteindelijk die genade in het verlengde komt te staan van de wet. Die wet komt daar uiteindelijk ook bij uit. Eerst waren wij onder de tuchtmeester, zegt Paulus in Galaten. Ja, maar die tuchtmeester die leidde tot Christus. Christus was het einddoel. Ja, nu zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Nu staan we in de vrijheid. Nou, tot slot nog, hè, over dat punt. We gaan weer even terug naar Romeinen 10 vers 8. Dat dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Ja, dan moet je dat op een gegeven moment ook aannemen. En waar moet je dan voor kiezen? Nou, het aardige is, als je gaat kijken naar het Hebreeuwse woord voor geloof, dan is dat Hebreeuwse woord voor geloof verwant aan een ander Hebreeuws woord. En dat woord betekent zoveel als de rechterzijde kiezen. Dus geloof, woord voor geloof in het Hebreeuws, is verwant aan hetzelfde woord. Oh nee, is verwant aan een Hebreeuws woord wat zoveel betekent als de rechterzijde kiezen. Dus geloven is als de rechterzijde kiezen. Nou ja, wat is dat? De rechterzijde kiezen? Ja, dat is voor Christus kiezen. Dat is voor Christus kiezen. Dan kies je voor Christus. Dus ja, als je het over geloven hebt, dan heb je het over voor Christus kiezen. Die zich vernederde, ja, en uiteindelijk een naam boven alle naam kreeg. En als je dan een navolger van Christus moet zijn, of in ons geval een navolger van Paulus zoals Paulus Christus navolgt, ja, dan betekent het dat je moet leren om van jezelf af te zien. En niet meer prat te gaan op je eigen kunnen en kennen, maar te vertrouwen op de Heer. Dat vinden we zo terug. Dichtbij u is het woord in uw hart en in uw mond. Israël, de Jood, kon de genade van God terugvinden in de schrift. En hoefde daar niet allerlei moeilijke werken van te doen. En ook allerlei moeilijke werken daarbij te verzinnen. Dat is vers 8a. We gaan nu een beginnetje maken. Eigenlijk met een nieuw gedeelte van Romeinen 10. Te beginnen bij vers 8b. Want daar zien we een overgang naar datgene wat Paulus verkondigt. Paulus gaat daar aangeven wat hij verkondigt. Nou, dat woord dat in uw mond en in uw hart is, hè, dat ziet op de schrift, dat is het woord van het geloof dat wij prediken, zegt Paulus hier. Nou, dat vormt, deze woorden vormen een inleiding op de inhoud van Paulus' prediking, zoals we die vanaf vers 9 terugvinden, hè, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En eigenlijk alles wat daarop volgt tot en met vers 13. Dus dat is een heel stuk. En daar zullen we hoofdzakelijk de volgende keer bij stilstaan. Maar we maken er nu gewoon alvast een beginnetje mee. Dan praat het de volgende keer wat makkelijker. Nu nog even één ding. Want ik las vers 8b. Had ik zoiets van, er staat daar, dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als je dan een bijbelstudie doet, denk ik van, wie zijn die wij? Nou, ik vermoed zelf dat dat diegene zijn die we in Handelingen 20 tegenkomen. Het is even een tussendoortje. Handelingen 20. En mocht u zich dat nou ook afvragen. Nou, in Handelingen 20 vers 4 kunt u dat terugvinden, want dat was ook de tijd waarin Paulus de Romeinenbrief schreef. Handelingen 20 vers 4. En daar zien we een aantal mensen terug met wie Paulus optrok. Nou, dat zou je daar verder een paar studie nog op door kunnen gaan. Dat ga ik nou vandaag niet doen. Maar goed, eens even voor het weetje. Mocht u zich nou afvragen, ja, wie zijn die wij die Paulus hier bedoelt? Ja, even een uitstapje dat eigenlijk weinig met ons feitelijke onderwerp te maken heeft. Maar goed, ik vind wel ook dat als je zo'n tekst tegenkomt, dat je even moet kijken van, wie zijn die wij en wat is het antwoord daarop? Nou, we zien dat Paulus dan aan het rondreizen is in het Midden-Oosten en er staat er in Handelingen 20 vers 4. En tot in Azië vergezelde hem Sopater uit Berea en van de Thessalonicense Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe en Timotheus en Tychicus en Trofimus uit Azië. Nou, als Paulus het over wij in de Romeinenbrief heeft, dan bedoelt u waarschijnlijk in ieder geval deze mannen die hier genoemd worden. Nou, dus even tussendoor. Gaan we nu gewoon weer terug naar Romeinen 10. Romeinen 10, vers 8. Hè? En, nou ja, dan gaan we het hebben over het woord dat wij, dat zij, deze mensen dus predikten. En dan beginnen we natuurlijk met vers 9, waar dan staat, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En we vinden hier eigenlijk twee dingen terug. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt, dat is het ene punt. En het volgende punt is, met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan zien we, en dan uiteindelijk het gevolg daarvan is, dan zult u zalig worden. Eigenlijk vormen deze twee zaken één ding. En dat ene ding, dat vinden we vervolgens weer in vers 13 samengevat en omschreven. Daar vinden we ze samenkomen. Het is eigenlijk één handeling wat in tweeën gesplitst wordt. Want dat lezen we in vers 13. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Nou, in het aanroepen vinden we het belijden van de Heer Jezus terug. En in het aanroepen vinden we tegelijkertijd terug, ja, de aken van, dat moet natuurlijk vanuit geloof gebeuren. Dat aanroepen is iets dat je vanuit geloof doet. Dus met je mond beleiden dat de Heer Jezus beleiden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. De uitwerking is ervan, je zult zalig worden, je zult gered worden. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat je hier ook naar vers 10 toe een opbouw ziet. Dat met de mond beleiden dat Jezus Heer is, want dat staat er eigenlijk, dat wordt er letterlijk bedoeld, hè? Jezus is Heer, dat wordt hiermee bedoeld. Beleid dat Jezus Heer is. Ja, hoe kun je dat doen? Nou, beleiden dat Jezus Heer is, dat doe je op grond van de schriften. Paulus schrijft om continu te verdedigen dat Jezus Heer is, schrijft hij continu ook in die Romeinenbrief en in zijn andere brieven, grijpt hij terug op de schrift. En haalt hij daar bewijsvoering vandaan. Dus het eerste wat Israël moet doen is, ja, ga nou in die schriften lezen. Ga dat nou onderzoeken. Wie deden dat heel goed? Ja, dat deden de Bereërs. Ja, die onderzochten de zaken in de schriften om te vernemen of het al zo was. Of inderdaad Jezus de Messias was. Nou, en ze kwamen tot de conclusie dat het zo was. En vervolgens, wat gebeurt er dan? Ja, dan komen ze tot geloof. Dus dat is wat je hier dan eigenlijk terugziet, een proces. Met de mond beleiden dat Jezus Heer is. En dan vervolgens mondt het uit met het geloven vanuit het hart. He, en ja, het geloven vanuit het hart dat God hem ook uit de doden heeft opgewekt. En ja, hoe werd Jezus uit de doden opgewekt? Nou ja, dat ging vanuit de kracht van God. En dat is dan waar je in moet geloven. Doe je dat dan? Ja, dan zul je zalig worden. Dat is wat we dan hier terugzien. Tegelijkertijd, als je dat dan weer zo bekijkt, zie je ook weer een andere verwantschap in dit vers, om het nog maar extra ingewikkeld te maken. Beleiden dat Jezus Heer is, dan erken je zijn afkomst, zijn goddelijke afkomst. Dat hij bij God vandaan afkomstig is, dat hij de Messias is, door God vanuit de hemel gezonden is. Nou, waar worden we dan bij bepaald? Ja, dan worden we bepaald bij vers 6. He, waar er staat, zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Ja, je moet niet zelf naar die hemel toe gaan. Nee, je moet erkennen dat Jezus Heer is, dat hij uit de hemel is afgedaald om ons te redden. ga je vervolgens kijken naar dat geloven met het hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, dan vinden we daar natuurlijk een verwantschap terug met vers 7, waar er staat, wie zal in de afgrond neerdalen? Ja, je kunt niet zelf in het graf neerdalen en uit eigen beweging weer uit de dood opstaan. Dat kan niet. He, dat wordt vanuit die psalm ook gezien. Ja, God gooide die schippers het diepe in. Ja, en pas toen ze hem aanriepen in benauwdheid redde hij hen. In dat opzicht, nee, is het belangrijk dat je gelooft dat God Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. En dat wij in zijn opstanding uiteindelijk ook mogen opstaan. Dat is wat we dan zo mogen zien. Ja, straal niet zelf die afgrond in. Nee, maar geloof eenvoudig weg dat God Christus uit de doden heeft opgewekt. Nou, dat vinden we hier dan terug in dit vers. Dus het gaat eigenlijk gewoon naadloos door ten opzichte van de vorige versen. Nou, dan gaan we nog naar vers 10. Vers 10. En dan lezen we het volgende. Dan wordt het doorgegaan. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Er valt wel iets hier op, hè? Kijk, maar de hele tijd ging het in het voorgaande vers. Begon het met mond en toen met hart. Kijk er maar eens even mee. In vers 8. Dichtbij is het woord in uw mond en in uw hart. Dat is ook de volgorde vanuit de wet. Eerst het mond, dan het hart. Eerst uiteindelijk het woord, de regel, de wet en dan het hart. In vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt, eerst de mond en dan en met uw hart gelooft. In vers 10 wordt het omgedraaid. Ja, en dan gaan we verlaten als het ware die schrift, verlaten als het ware de wet. Ja, door het faillissement onder de wet zijn we erachter gekomen dat we tot geloof moesten komen. Ja, en nu gaat het geloof een hoofdrol spelen. Nu begint het met het geloof. En dan staat er, want met het hart geloof men tot gerechtigheid. En dat leidt dan uiteindelijk. En met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus hier wordt de volgorde omgekeerd. Ja, onder het Oude Testament begon het met de wet, begon het met het woord. En kwam het uiteindelijk, moest het uitkomen bij het hart. We moesten tot erkenning komen. We kunnen niet vanuit onze werken tot God komen. Nee, we moeten uiteindelijk in geloof tot God komen. En dan nu, komen we als het ware alvast geestelijk onder dat nieuwe verbond hier. En dan staat er wat met het hart, geloof men tot gerechtigheid. Het begint met het hart. En dan vervolgens mag men met de mond beleiden tot zaligheid. Nou, zien we daar ook weer een prachtige Joodse stijlfiguur in terug, als je het met vers 9 combineert. In vers 9a staat, begint het met de mond. Beleiden met de mond van de Heer Jezus. En vers 10b eindigt, vers 10b zien we ook die mond terug. En met de mond beleidt men tot zaligheid. En wat is dan het middenstuk? Ja, dat wordt dan gevormd door het hart. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zien we in vers 9. En in vers 10a zien we dan, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Dus vers 9a is het mond, vers 10b is het geloof, en ik bedoel ook mond. Vers 9b is het hart en vers 10a is het ook hart. Dus het begin en het eindig met de mond. En tussenin is het hart te vinden. En we weten altijd dat bij zo'n stijlfiguur het midden het belangrijkste is. Dus het gaat bij het geloof om het hart. Nou ja, dat staat er ook. Met uw hart gelooft. En van daaruit mag dan de belijdenis komen. Zo zien we dat dan terug. Ja, dan nog even in vers 10. Daar staat er geloof men tot gerechtigheid. Nou, u had waarschijnlijk al de link gelegd. Natuurlijk heeft die te maken met de rechtvaardiging op grond van het geloof. En dan staat er vervolgens nog met de mond beleiden tot zaligheid. Ja, we hebben net al de link teruggezien met vers 13. Die vinden we hier ook nog weer terug. In vers 9 vinden we dat terug. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. Nou, dat haakt aan op vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. En hetzelfde geldt voor het einde van vers 10. En met de mond beleidt men tot zaligheid. Leggen we ook in vers 13 naast. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Ik merkte al eerder op dat dit een vers is dat betrekking heeft op de eindtijd. Ik wil het nog eens even extra benadrukken. Door naar Joël 2 vers 32 te gaan. En dat is bladzijde 1440. 1440. Joël 2 vers 32, 1440, dat is toch wel handig, hè, als je even die bladzijde weet, dat zelfs ik blijf anders zoeken. En dan staat er Joël 2 vers 32, ja, dat dit leesvers 31 er nog maar eens even bij, bepaalt ons bij de tijd wanneer dit zich zal afspelen, vlak voor... Ja, voordat de Heer komt. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zal worden. He, die niet vertrouwt op de naam van de hoer, maar die vertrouwt op de naam van de Heer. Ja, die niet vertrouwt op zijn eigen reputatie en zijn vlees, maar die vertrouwt op Gods genadevolle aanneming. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, niet in Babel. Zoals de Heer heeft gezegd, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer roepen zal. Ja. Nou, hier vinden we terug, hè, dat dit vers erg bepaalt bij de eindtijd. En dan viel mij ook nog eens een keer op, het einde van vers 32, die de Heer roepen zal. En toen moest ik weer denken aan een tekst waar we in het vorige seizoen heel veel bij stil hebben gestaan. Uit Romeinen 8. Nou, had ik hem even erbij moeten zetten, want dan had ik niet zo hoeven zoeken. Dat is wel echt een eind terug. Romeinen 8 vers... ja, het is 30 onder andere, maar ook vers 28. Hè? Waar dan staat, bedankt in ieder geval voor... en wij weten dat God voor hen, die God... lief hebben, alle dingen medewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ja, wie waren dan ook alweer geroepen? Nou, dan komen we weer uit wat we ook al vanochtend mee begonnen, wat er in Deuteronomium staat. Ja, voor wie hem lief hebben. Het gaat dus om het liefhebben van God. Wie zal God roepen in Joël 2? Nou, zij die hem lief hebben en die in hem geloven. En u weet van geloven, dat ligt dicht bij vertrouwen. Ja, en dat is in die tijd hard nodig. Op wie stel je in die tijd je vertrouwen? Wie geloof je in die tijd? Nou, als we het maar even over de politici hebben. Nou, ik geloof er geen één. En ik vertrouw er ook op geen één. Ja, nou mocht je dan willen gaan stemmen, hè, een nadruk op willen, dan heb je toch een probleem. Ja, je gaat toch niet aan iemand je stem geven, hè, die je niet vertrouwt op gelooft. Maar goed, dat is... dat is toch ook uw eigen verantwoordelijkheid, hoor. Dat mag u helemaal lekker zelf weten. Ja, wie vertrouw je? Wie geloof je? Nou, op de Heer kunnen we vertrouwen. In de Heer kunnen we geloven. We gaan langzaam wat afronden, maar ik wil hier toch nog wat over zeggen. Romeinen 10, eindtijdbrief. Maar is dit principe dan ook alleen maar... geldt het alleen maar voor de eindtijd... Dat het alleen maar dan geldt, want ieder die in de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Ik neem het toch even mee naar Filippenzen 2. Filippenzen 2, dat is bladzijde 1832. Filippenzen 2. En dan staan we straks nog even kort stil bij vers 11. En dat is een mooi moment om er een punt achter te zetten voor vandaag. We hebben al best wel veel de revue laten passeren. Nou, wat staat er in Filippenzen 2 vers 10? We hebben net, daarvoor staat dat vers, hè, dat God Christus Jezus de naam boven alle naam heeft gegeven. En dan staat er in vers 10 van Filippenzen 2, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Wat moet je daarvoor doen? Ja, dan moet je de naam van de Heer uitroepen. En wat is die naam van de Heer uitroepen? Nou, dan stel je vertrouwen op hem. Want je zegt dan feitelijk, hè, als je de naam van Jezus noemt, Yahweh is redding. De Heere geeft redding. Dat zeg je dan. Ja, Heere, red mij. En dus eigenlijk, het is geheel zo, dat datgene wat in Romeinen 10 vers 13 staat, dan wel een eindtijdtekst is. Maar uiteindelijk, over alle periodes heen, hè, ook in de tijden die nog gaan komen, dat het actueel is. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Een universele tekst. Ja, en dan gaat het dus niet om eigen werken, maar het gaat om het hart dat gelooft. Ja, zegt sommigen dan. Maar word je dan behouden op grond van je eigen geloof en je eigen behoudenis? Nou, we hebben er al eerder bij stilgestaan. Hè? Toen hebben we ook gezegd van nee, je wordt niet behouden op grond van je eigen geloof. Maar je wordt behouden op grond van het geloof dat Jezus Christus liet zien. En daar mag ons eigen onvolkomen geloof op aanhaken. En dat is ook ergens wel waar vers 11 van Romeinen 10 naar verwijst. Waar we een schriftverwijzing terugzien naar Jesaja. Jesaja gaan we niet lezen, maar we vinden ook deze schriftverwijzing eerder terug in Romeinen. Maar laten we eerst vers 11 lezen. Waar dan staat, want de schrift zegt, hè, die schrift die heel dichtbij is. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. In Jesaja staat dan, ieder die in hem gelooft, die zal niet hoeven haasten. Zij die geloven, haasten zich niet. Ja, hè, dan mag je uiteindelijk wel rennen uit behoud, vanuit het behoud, maar je hoeft niet te rennen voor je behoud. Nou, hier staat dan beschamen, omdat Paulus hier de tekst uit de Septuaginta aanhaalt, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En nou, laten we daar dan even van uitgaan, want dat geeft ook de strekking van Paulus' boodschap weer. Ieder die in hem gelooft, ja, die zal niet te schande worden. Ja, in de wereld misschien wel, als je geen fan van Babel bent in de eindtijd. En misschien zijn we ook wel belachelijk dat we in een opgestaande Heer geloven. En misschien zijn we ook wel belachelijk ja, dat we niet stemmen, of dat sommigen van u niet stemmen. Hè? Zoals mij wel eens is gezegd van, ja, door zulke mensen zoals jou is Adolf Hitler aan de macht gekomen. Volgens mij is Adolf Hitler juist door verkiezingen aan de macht gekomen. Is dat het resultaat van democratie waarbij het volk gemanipuleerd werd? Ja, we kunnen toch ook niet ons aan de indruk onttrekken dat we momenteel met de verkiezingen ook niet hier en daar gemanipuleerd worden met beloftes die nooit nagekomen worden. Ja, het is toch zo? Nou, er eerlijk over zijn. Nee, je bent hier misschien wel ten schande, maar als je in hem gelooft, zal je niet beschaamd worden. Nou, dat vinden we dus ook terug in een ander vers van Romeinen, Romeinen 9, vers 33. Dat is alweer een hele tijd terug dat we dat behandeld hebben. Maar daar gaan we mee afsluiten, om dat nog even te lezen. En dan gaan we de volgende keer verder met vers 12 en 13. Romeinen 9, vers 33, daar staat. En het volgende, dan heb je dat nog maar rustig op. Zie, ik leg in Sion, daar moet je dus ook je heil vinden, hè? Laatste net in Joël, zo hiermee weer dat alles zo dicht bij elkaar komt, al die lijntjes lopen naar elkaar toe. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots. We hebben toen gezien dat dit een samengevoegd vers is van een aantal andere versen, daar willen we nu verder niet op ingaan, maar nog even ter duiding. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor wie is dat? Nou, voor hen die vanuit eigen kracht en voor hun eigen reputatie denken die hemel te kunnen bestijgen. Denken zichzelf te kunnen redden. Maar er volgt daarop, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Die zal niet te schande worden. Ja, en hoe zien we dit dan terug? Hè? Hoe zien we dan dat terug dat het aan de ene kant om werken gaat? En de andere kant om genade, nou ja, dan moet je gewoon vers 32 lezen wat ervoor staat. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, ja, dat waren die Joden, over wie ook wordt gezegd van ja, Christus is voor hen een steen des aanstoots en een struikelblok. Ja, ze zochten Christus niet uit geloof, maar uit het werkende wet. En over hen staat er dan ook, want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Maar als je gelooft, en als je ook zegt van ja, zelfs mijn geloof is te klein om behouden te worden daardoor. Ja, dan mag je weten dat je behouden wordt op grond van het geloof van Christus Jezus. Nou, dan mag je lekker naar huis gaan zo. We gaan afsluiten. U mag lekker naar huis gaan. En dan gaat u lekker zitten. Zonnetjes weg. Maar ga dan weer zitten. Neem dat glas wijn of fris als u dat drinkt. Of een pilsje. En ja, denk er dan eens aan terug. Zo van, nou, ik mag hier zitten in alle rust. En in de rust. Ja, het is allemaal volbracht. Het is allemaal klaar. Tot zover.